Padre, Domnul Edită.
Zullen wij samen eerst zingen van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Het eerste vers en ook het tweede vers. Hij is al treft u het felst verdriet uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Zullen wij de Heere eerst vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Heere in de hemel, wij willen hier toch niet samenkomen zonder uw naam aan te roepen. We hebben het gezongen, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar zal mijn hulp komen? Van u alleen, Heere. Geef dat we dat ook mogen ondervinden. Geeft u dat, Heere, op dit ogenblik van droefheid, van rouw, op dat ogenblik dat wij ons zo hulpeloos kunnen voelen. O Heere God, wij danken u dat wij dan bij u onze kracht mogen zoeken, dat u ook op dit ogenblik ons met het licht van uw woord tegemoet komt, dat wij niet in het donker zullen rondtasten, dat wij niet de weg hoeven te zoeken, maar dat u die ons wijst, de weg van hoop en van vrede, de weg van geloof, van troost. Heere, laat dat ook vanmorgen voor ons hier reëel zijn. Geeft u dat aan broeder Dekkers, aan de overige nabestaanden. Heere, geeft u dat ons allen, als we hier bijeen zijn voor een begrafenis. Hoort u ons gebed, o Vader, om Christus wil. Amen. Ik wilde met u lezen een gedeelte uit het Oude Testament, Psalm 103. Van David, loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is ze niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Looft de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Looft de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Looft de Heere, mijn ziel. Ik wilde hier graag uw aandacht vragen voor wat wij lezen in vers 13 en volgende. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de wind daarover is gegaan, is ze niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Geachte broeder Dekkers en familieleden en kennissen, wat is het rijk dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn en naar dit woord van God mogen luisteren. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Dat woord dat God zich ontfermt, dat God medelijden heeft met ons, met degene die hem vrezen. Dat komt bij een sterfbed toch heel sterk op je af. Wat is nou je enige troost? Wat is nou je houvast in leven en in sterven? Is dat nou inderdaad het laatste, het graf? Is het dan afgelopen met de dood? Mag je dan nog verwachting hebben van God? Of moet je dat maar opgeven als een illusie? Dan zegt de Bijbel, er is troost. Want er is de ontferming van God. Je staat er niet alleen voor als je achterblijft. De Heere die is er, die als een vader voor ons wil zorgen. De Heere die de macht van de dood en van het graf wil overwinnen en breken. Want zo is de Heere, zo roemt David dat hier in Psalm 103. In dat oude psalmwoord, een God van ontferming. Een God vol van medelijden. Met ons mensen die zo broos zijn, zo zwak dat ze aan de dood overgeleverd zijn. Dat die zomaar toe kan slaan. Zo heel onverwacht soms. Wat komt dat hier in deze psalm sterk uit? Die ontferming van God. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zoals een vader medelijden kan hebben met die kleine kinderen die zo afhankelijk zijn, die niks kunnen. Die helemaal aan je zorg zijn, overgeleverd aan je hulp. Zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Daar spreekt de Bijbel veel over, over de ontferming, over de barmhartigheid van God. Wat maakt die ontferming gaande? Wat wekt die op? Wat is dat? Waarom heeft de Heere medelijden met ons? David geeft hier het antwoord. Hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig dat wij stof zijn. Daar hebt u het. Dat wekt Gods medelijden op. Dat het zo ver met ons gekomen is. Dat wij er zo aan toe zijn. Dat kan God niet aanzien. Dat kan hij niet langer aanzien. Dat de dood ons zomaar te pakken heeft. Dat wordt in deze psalm niet verbloemd. Zo reëel is de Bijbel. Dat die bittere, barre werkelijkheid onverbloemd onder ogen wordt gezien. Midden in het leven liggen wij in de dood, zoals een middeleeuws lied het zegt. U hebt dat ook ervaren. Wat is dit sterven, wat is dat snel gekomen, nog onverwacht. Hoe de vooruitzichten ook niet zo rooskleurig waren. Wat is die band op een harde manier gebroken? De specialisten meenden te moeten ingrijpen, maar het mocht niet meer baten. De Heere heeft het werk van de deskundigen niet meer willen gebruiken. Als een storm vernielde de dood het leven. Dat kan je overvallen. Een ongeluk, een dodelijk ongeluk, zomaar ineens weg. Een plotselinge ernstige ziekte, na een paar maanden zomaar weg. En dan is het afgelopen. De oosterling heeft daarbij gedacht aan wat er in het voorjaar kon gebeuren in de natuur. Als het groene gras de hellingen en de dalen tooide en de veldbloemen waren gaan bloeien. Dat kon in het hete Kanaan in een oogwenk gebeuren. Dat dat gras zomaar ontsproot en dat die bloemen zomaar gingen bloeien. Dat was in een paar dagen tijd was dat het geval als de regen gevallen was. Op die hellingen. Maar het kon ook in een paar dagen tijds weer weg zijn. Als de hete woestijnwind toevallig opstak. Die wind uit het oosten, de zogenaamde Sirocco. Dan bleef er niets over van dat frisse groene gras. Dan bloeiden die bloemen vandaag, maar morgen zag je ze niet meer. Als je dan keek, dan kon je niet zien dat daar bloemen gestaan hadden. Dan waren ze totaal verzengd door die hete oostenwind. Die wind joeg, om zo te zeggen, zelfs nog het stof weg. Het verdorde gras, de verdorde stengels. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen in ons waterland. Maar zo kan het in het Midden-Oosten gebeuren. En daar moest David aan denken. Als hij nadenkt over de broosheid van het mensenleven. Zo is de realiteit, de sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Let u erop, dat is toch eigenlijk de naam die wij verdienen. Sterveling, wij willen daar niet aan. Wij kunnen dat weglachen als we gezond en sterk zijn, maar dat is toch een passende naam. Voor groot en klein, voor sterke oudere mensen en ook voor jonge mensen zijn dagen zijn als het gras. Veelbelovende jonge mensen kunnen zo ook ineens geknakt worden. Oudere mensen, gezond nog, sterk nog, altijd nog sterk geweest, zomaar ineens geknakt. Als een bloem van het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind daarover is gegaan, is ze niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Je vindt niet eens de plaats terug waar die bloem gestaan heeft. Dat is een onverbloemde tekening van de realiteit van ons leven. De Bijbel wint er geen doekjes om, maar laat ons die realiteit onder ogen zien dat we die niet ontvluchten en verbloemen. De realiteit zoals die geworden is door onze eigen zonde. Want dat verbloemt de Bijbel ook niet. Dat is het trieste, dat had niet zo hoeven zijn. Plotselinge sterfgevallen, een plotseling sterfbed, een ongeluk, een dodelijk ongeluk, een kerkhof, een graf. Als wij ons maar gehouden hadden aan de Heere, aan wat hij beloofd had, aan wat hij gezegd had. We hebben liever geluisterd naar de duivel. Zo tekent de Bijbel dat. De Heere had ons gewaarschuwd, als je van die boom eet, dan zul je sterven. Dan zul je zeker sterven en straks luiden de doodsklokken in die wereld waar God het leven had gegeven. Die wereld vol van leven. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En sindsdien houden ze praktisch niet op te luiden. Maar dan laat God de bazuin klinken van het evangelie. Daartegenover. Het evangelie dat hij dat niet wil aanzien, dat hij dat niet kan hebben, dat zijn werk vernieuwd wordt. En dat zijn medelijden opwekt, die ellende van de mensen, dat ze zo aan die macht van de dood prijsgegeven zijn. Zichzelf prijsgegeven hebben. Als er één is die dat onder ogen ziet, dan is dat de Heere. Die bittere, barre werkelijkheid. David zegt dat hij weet wat zijn maaksel is. Hij heeft ons immers zelf gemaakt. Stof zijt gij. Uit stof van de aarde gemaakt. Aardmensen. Hij denkt eraan dat wij maar stof zijn. En dan moet u goed begrijpen dat medelijden van God, wat dan gaande wordt gemaakt, dat is maar niet een gevoel. Want dat is nou juist de boodschap van de Bijbel, dat niet een gevoel is waar je niks voor koopt en waar je niks aan hebt. Wat een ogenblik misschien troost kan bieden, dat er één is die met je meevoelt. Maar als je dan in die ellende blijft zitten, dan heb je daar weinig aan. Maar dat is het hem nou juist, dat brengt God in beweging. En dat doet hem opstaan om in te grijpen, om redding te bieden, om hulp te bieden. En dat gelooft David, dat weet David, dat doet hem zingen in deze dankpsalm. Hij heeft het ook zelf ondervonden. Toen hij ernstig ziek was, dat is waarschijnlijk een psalm die hij heeft gebeden, gezongen na ziekte. De Heere heeft hem niet prijsgegeven aan het graf. De Heere wilde hem dat medelijden bewijzen. Door de dood af te weren, door hem herstel te geven. De Heere heeft dat ook in de geschiedenis van zijn volk Israël laten zien, dat hij zo'n God van medelijden is. In die geschiedenis die vol is van de macht van de dood, ook door de eigen schuld van dat volk. Als God zijn volk het leven belooft, als God dat volk weer bevrijdt van die macht van de dood, als het terugkeert tot hem, dat hij de God van medelijden is, de God van ontferming. Loof de Heere, zegt David dan. Dan moet hij zingen. Dan kan hij zijn dankbaarheid niet op, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf. Zo heeft God het onder het volk Israël laten zien, dat hij vol ontferming is, dat hij zijn kinderen een lang leven wilde geven. En dat hij de dood af wilde weren. En wij mogen dat toch nog veel meer zeggen. We hebben nog veel meer reden om dat te geloven, dat God vol ontferming is, dat maar niet een loos woord is, dat hij als een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Een mooi woord waar je te vergeefs op hoopt en waar je niks aan hebt en waar je niks voor koopt. Dat God dat in daden heeft getoond. Dat medelijden hem bewogen heeft om in te grijpen. Dat heeft God toch gedaan toen hij zijn zoon zond, de Heer Jezus. En toen hij de schuld van onze zonde en van onze opstand op hem gelegd heeft. Dat hij voor ons de dood zal ondergaan. En dat hij voor ons de weg zal banen naar het eeuwige leven. Dat God aan ons beloven kan dat zijn ontferming geen halt houdt bij de grenzen van het graf, bij de grenzen van dit leven. Maar dat die ontferming de weg baant dwars door die dood heen naar dat land van geluk, van blijdschap, van eeuwige vreugde. Zoals de Heer Jezus het zegt bij het graf van Lazarus, wie in mij gelooft zal nimmer meer sterven. Die woorden van de Heer Jezus mogen we serieus nemen. De barre, bittere werkelijkheid van de dood, waarvoor we komen te staan, is een werkelijkheid waar het licht van God in straalt. Het licht van Gods ontferming. Dat mag stralen op een ziekbed, op een sterfbed. Zo rijk is het evangelie van God. Hij wil redden van de macht van de dood, de sterveling. Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem van het veld. Vandaag bloeit hij, morgen dan is hij vergaan. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Over wie hem vrezen. Die goede tierenheid van de Heere, die blijft de geslachten door. En die wint het tenslotte. Zodat je staande bij een graf mag zeggen, ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Broeder Dekkers, laat dat de troost zijn voor u. En ook voor de broers en zusters die bij het graf staan van hun zuster. Die ontfermende, warmhartige God, dat is ons enig houvast. Die vergevende Vader in de hemel. Die liefdevolle, trouwe Vader in de hemel. Die ons troost in leven en in sterven. Want dat mogen we nou toch vast vertrouwen. Ons leven loopt niet in het niets. Als wij op God vertrouwen. Het graf is niet het laatste voor wie op God vertrouwt. God bereidt ons door dat graf heen het leven. Het eeuwige leven. Laat God dat niet zien als de Heer Jezus op aarde de dood een halt toe mag roepen. De dood bij Lazarus. De dood bij die jongeling van Nain. En zelfs dat leven mag schenken als de dood al ingetreden is. Dan hebt u het medelijden van de Vader. Zichtbaar aan het werk. Het teken dat Israël het van deze Messias, deze levensvorst moet hebben. Het teken dat de wereld op hem zijn vertrouwen mag stellen. Ook als dat leven ons ontvalt. Als de Heer Jezus opgevaren is naar de hemel, laat hij zijn discipelen diezelfde tekenen op aarde oprichten. Dat de wereld het maar geloven mag, hij is dezelfde gebleven. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. De Heer Jezus heeft toch de prijs betaald, tot de laatste penning, dat God ons het leven terug zal geven. Hij heeft dat oordeel van de dood toch ondergaan, dat wij ervan ontslagen mogen worden. Gods ontferming heeft zo'n vaste basis in dat offer van Golgotha. Gods ontferming die de geslachten door de weg baart naar een nieuwe wereld zonder graven. Je mag het zeggen, je mag het getuigen in de wereld. Ik geloof in God de Almachtige. Ik geloof de wederopstanding van de doden. Ik geloof het eeuwige leven. Ik geloof dat die wereld komt door Gods ontferming. Wat is dat een troost bij een graf. Wat is dat een troost ook op een ziekbed. Daar heeft zuster Dekkers uit geleefd uit dat evangelie. Dat was voor haar zeker dat ze als eigendom van de Heer Jezus geborgen mocht zijn in zijn liefde. Daar heeft ze over gesproken de laatste keer dat ik haar bezocht heb. Dat ze daar haar eigen broer vorig jaar mee had getroost. Dat ze hem daarop had gewezen. En dat ook haar houvast was. Dat ze daaruit leefde. Dan schrijnt een wond. Als je elkaar moet missen, dan is er verdriet. Maar dan is er ook troost. Door het geloof in God. Van wie wij ontferming mogen verwachten. Als we alleen achterblijven. Hulpeloos. Als een graf gedolven wordt. Je mag het geloven, die Vader zorgt voor me. Als het leven ons weinig te bieden heeft, als we hulpeloos zijn naar de mens gesproken, die Vader zorgt voor me, ik sta er niet alleen voor. Als we dat dan ook maar doen, op God vertrouwen. Zoals David, midden in zijn angst, midden in de spanningen van zijn leven. Hoe vaak heeft hij het niet meegemaakt, ziekte, vijandschap, dat hij naar het leven gestaan werd. Maar hij heeft op God vertrouwd, van hem het leven verwacht en heeft dat niet te vergeefs gedaan. God wil die ontferming bewijzen aan ieder die dat doet. David zegt het ook, hij ontfermt zich over degene die hem vrezen. En dat is toch wel dit, dat is niet dat je bang bent voor God, maar dat je hem respecteert, dat je ontzag hebt voor hem als de enige die je redden kan. Dat ontzag, de enige die je losmaken kan van die boeien van de schuld en van de dood. De enige die dat ook wil, de enige die daar bereid voor is, de enige die dat ook doet. Voor ieder die op hem vertrouwt, daar hoef je aan geen enkele voorwaarde voor te voldoen. Als je het evangelie van hem vertrouwt, zijn woord vertrouwt, wat mogen we dan een rijk uitzicht hebben? En wat mogen we dan ondanks de schaduw van de dood rijk leven, licht hebben? Als geslachten komen en gaan. De goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is maar niet een gril, maar dat is een goede tierenheid die vast is, die naar het doel heen werkt. De zaligheid die komt voor degene die God vrezen. Die goede tierenheid, dat is om zo te zeggen de granieten vloer waarop wij mogen staan. Totdat de morgenster opgaat, Christus en de dag aanlicht. De dag van de eeuwige vreugde door Gods ontferming. Amen. Zullen wij nu voordat we samen gaan bidden ook nog zingen met de woorden van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat is het laatste vers dus van Psalm 27. Zullen wij nu samen nog bidden en danken. Heere in de hemel, zo is het dat we vergaan zouden in onze smart en rouw als wij u niet hadden, als wij dat woord van u niet hadden. Heere, u weet wat er door ons heen kan gaan in dat leven midden in de dood. Dat leven wat zo veelbelovend lijkt en vaak ook is en wat zo bloeien kan. Dat zeker, maar wat ook ineens weer verwelken kan. Als de storm van die dood daar overheen raast. Dat de krachten gebroken worden. En dat het geluk, dat stuk gemaakt wordt. Vernield. Heere, wat zijn wij voor ellendige mensen dat we er zo aan toe zijn. Maar wat bent u een ontfermende vader dat u dat niet hebt willen laten begaan. Nu we dat door onze eigen schuld zo ver hebben gebracht, dat u bent opgestaan om uw ontferming te bewijzen, om u te tonen een God van genade, van barmhartigheid. Heere, wij danken u dat we het evangelie mogen hebben van de daden van uw ontferming. dat we niet maar op woorden vertrouwen, maar dat we die daden voor ogen mogen hebben. Als we staan voor die bare werkelijkheid en als wat wij zien, als dat toch al onze moed eigenlijk moet ontnemen. En al onze hoop toch eigenlijk de bodem in zou moeten slaan. Heere, geef dat we dan hoger opzien. En dat we dan verder zien over het graf heen. En dat we dan die toekomst zien die u belooft en schept. En dat we dan terugzien naar Golgotha, naar het kruis. Dat daar gestaan heeft als teken van uw barmhartigheid. En dat we dan moed en kracht putten. Dat we dan troost vinden. Heere, geef dat op dit moment straks bij het open graf. Geef dat ook als de eenzaamheid straks overweldigt. Heere, wilt u broeder Dekkers helpen? Wilt u ook de anderen helpen, de broers en zusters met hun gezinnen en de andere nabestaanden? En geven, Heere, dat we allemaal uit die troost leven, dat we die mogen vinden in ons leven. Enige troost in leven en in sterven. Dat we het voor anderen mogen laten zien en kunnen vertolken dat er hoop is en dat we niet hopeloos hoeven te zijn. Heere God, wij danken u dat u dat geloof gaf aan haar die u weggenomen hebt op uw tijd. Dat u haar ook uit die troost hebt doen leven, in de moeite van haar leven. Dat u haar gesterkt hebt en dat u haar, Heere, ook nabij geweest bent in die laatste moeilijke weken. Wij danken u voor alle steun die ze ook heeft mogen ondervinden, die u haar toch nog gegeven hebt. Heere, wij bidden u, geef dat wij zo voor elkaar mogen zijn. Dat wij in deze wereld ook zelf iets mogen laten zien van dat ontfermende, van dat liefdevolle, van u, dat uw beeld in ons weer gaat leven. Heere, hoor ons gebed. Wilt u met ons zijn? Om Christus wil alleen. Amen.
Meneer Dekkers, 1804, 1804, 1804. Het moment is aangebroken om je aan broer Tom moeten aanvinden. Maar ik u alle, maar toch in het bijzonder, u meneer Dekkers, om u die ter kracht sterk van boven te wensen. Wij gaan nu de overleden naar uitrijden. Als er wat tijd besloten is, voor de zijde, in de tweede dag gaan doen, dan gaan we een ogenblik op die plaats.